Dit is een podcast van de NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten.
Van de anticonceptiepil word je onvruchtbaar en zonnebrand is giftig. Welkom bij deze aflevering van Is er ook een doktersassistent in de zaal? Mijn naam is Kitty Joachims, leuk dat je luistert. Ja, ik begon met twee best heftige onwaarheden die toch door te veel patiënten nog voor waar worden aangenomen. Hoe ga je daar dan als doktersassistent of zorgprofessional mee om? Nou, je raadt het al, deze aflevering staat in het teken van medische desinformatie. Te gast zijn twee mensen die hun bijdrage leveren aan het verspreiden van de juiste medische informatie en het ontkrachten van al dat medische nepnieuws. Jo-Janneke Kant, jij bent huisarts in Den Haag, maar je bent ook bekend als de vragendokter op social media. Is het te kort door de bocht als ik zeg dat die vragendokter is ontstaan juist om die medische informatie, om die juiste informatie te geven?
Ja, dat is heel erg kort door de bocht, want dat is nooit de reden geweest dat ik mijn Instagram-account ben begonnen. De reden dat ik mijn Instagram-account ben begonnen is dat ik als huisarts merkte, en dat zullen jullie allemaal ook wel herkennen, in de spreekkamer, maar ook op de huisartsenpost, dat patiënten gewoon niet zo heel veel weten van gezondheid. En ook niet weten wanneer bel ik nu wie. Een heel stom voorbeeld wat ik wel eens noem, dat iemand dan in mijn spreekkamer zit en dan staat er een heel verhaal over pijn in de maag. En dan ga ik de patiënt onderzoeken en dan wijst de patiënt naar zijn blaas. En weet je, die hele basale dingen, die weten we gewoon niet zo goed. En dat is de reden geweest dat ik het Instagram-account ben begonnen.
Oké, nou, we gaan zo nog uitgebreid met je doorpraten uiteraard. Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Helma, jij bent doktersassistente in een huisartsenpraktijk in Zwaag. Zeg ik dat goed zo?
Ja, dat klopt. Ja.
Via jouw lidmaatschap van de NVDA kwam jij eigenlijk bij een project terecht, thuisarts.
Ja.
Nou, daar gaan we zo ook uitgebreid over praten. Hoe groot is de praktijk waar jij werkt?
We hebben 4700 patiënten en één praktijkeigenaar en drie huisartsen die parttime werken.
Ja. Ja. En wat is voor jou het mooiste aan het vak? Doktersassistent?
Nou, toch wel dat ze de mensen je leren kennen en dat ze ook je met naam noemen van nou, dankjewel Helma. Terwijl ik soms denk van, oh, wie ben jij? Maar dat voelt wel vertrouwd en dat ze je serieus nemen en dat ze gewoon geholpen zijn. Dus dan komen ze met een vraag en dat is vaak niet, ik wil een afspraak bij de huisarts, maar ze komen met een vraag. En als je hun dan gerust kan stellen en ze zijn blij, dan ben ik ook blij.
Ja, ja. Ja, mooi. Nou, fijn dat jij er ook bent. Welkom,
ja,
Helma. Uit onderzoek van mei 2025 blijkt dat 85% van de huisartsen, en gemakshalve voeg ik daar dan ook maar de doktersassistenten aan toe, wordt geconfronteerd met patiënten die in de war raken door misleidende medische informatie. Dat is ongelooflijk veel.
Ja, ongelooflijk. Dat wist ik niet, nee.
Over wat voor informatie hebben we het dan, Jo-Janneke? Kun je voorbeelden
nou,
noemen?
Nou, de voorbeelden die jij noemde, die zien wij wel echt terug in de spreekkamer. Supplementen is een van de meest voorkomende. Hormonen, vaccinaties.
Mm-hmm.
Ik denk dat de drie, volgens mij dit is het onderzoek van de KNMG, denk ik, hè, die jij aanhaalt.
Ja. Ja.
Volgens mij kwamen die drie ook naar voren als de meest voorkomende in de spreekkamer.
Mm-hmm.
Ja, dat zijn dingen die wij heel veel horen.
Ja, ja. Herken jij dat, Helma?
Ja, sowieso krijg je natuurlijk heel veel vragen, heel divers. Dus ik kan niet precies bepaalde vragen noemen, maar over de gehele dag krijgen we natuurlijk heel veel vragen over van alles. En dan hebben mensen ook vaak niet eens zelf iets geprobeerd. Dus dan vraag je van, nou, wat heeft u zelf eraan gedaan? En dan is dat eigenlijk nog niks, nee.
Ja.
Of ze weten niet wat ze moeten doen, of wat ze kunnen of mogen doen.
Ja.
Ik word trouwens heel blij van de opmerking van Helma. Ik ga even een klein uitstapje maken van het feit dat zij zegt, mensen willen heel vaak helemaal geen afspraak, ze hebben een vraag. En als we het dan hebben over het doen van triage en de hulpvraag van de patiënt achterhalen, denken wij altijd dat de vraag van de patiënt is de hulpvraag, ik wil een afspraak. Maar de hulpvraag is inderdaad heel anders heel vaak.
Ja, ja, dat vind ik ook heel leuk aan ons vak. Of dat wij ook als assistenten best wel of gezien mogen worden als een grote buffer of een heel belangrijk onderdeel in de zorg. Ja,
ja. Ja. Medische desinformatie hebben we het over. En sommige dingen zijn misschien nog redelijk onschuldig. Ik hoorde jou net zeggen, de supplementen. Ik denk een vitamine C-pilletje, dat kan misschien nog niet zo heel veel kwaad. Maar,
het helpt alleen niet.
Sorry, wat zei je?
Ik zei het helpt alleen niet.
Nee, het helpt niet, maar het kan nog niet zo heel veel kwaad. Maar er zijn misschien ook wel dingen die echt gevaarlijk zijn.
Ja, van een aantal dingen is ook bewezen dat het kwaad kan. Hè? Vitamine B is daar een vorm van, vitamine B6. Daar kan je neuropathie van krijgen, dus schade aan de zenuwen, die ook blijvend kan zijn. Een andere bekende is ashwagandha. Mm-hmm. Dat is een middel wat volgens mij ook wordt ingezet bij mensen die stemmingsklachten hebben, maar die bijvoorbeeld een interactie heeft met een aantal soorten medicatie. Ik meen met bloedverdunners onder andere. Dus ja, heel vaak wordt het gebruikt in de zin van baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dat is echt een misverstand.
Maar ook de overtuiging bijvoorbeeld dat zonnebrand giftig zou zijn. Of
ja,
dat je,
ja, als je heel veel van opeet misschien. Maar
sorry, wat zei je?
Als je er heel veel van opeet, ja. Op zou eten. Ja, ja, dat is ook zoiets geks dan, hè? Wat is giftig? Ja. Ja. Water is ook giftig als je er maar te veel van neemt, zeggen ze toch soms.
Ja.
Ja.
Toch begrijp ik wel dat mensen dit denken. Want social media speelt daar een hele grote rol in. En misschien wel de media in het algemeen. Want wat er gebeurt op het moment dat jij iemand volgt op Instagram, hè, dat is het kanaal waar ik heel actief ben, dus ik noem dat even als voorbeeld. Mm-hmm. En diegene die zegt steeds dingen, dan zie je dat steeds terugkomen. En informatie die je terug hoort komen, die ga jij in je hersenen als betrouwbaarder beschouwen. Dus als jij op verschillende momenten van verschillende mensen dezelfde informatie hoort, dan heb je een grotere kans dat je denkt dat het waar is. En op het moment dat je iemand volgt die zegt van zonnebrand is niet goed voor je, dan zullen er ook volgers zijn die dat ook vinden. Vervolgens krijg jij, dat is hoe een filterbubbel werkt, alleen nog maar filmpjes te zien van mensen die ook dat soort dingen verkondigen.
Ja.
Dus ik begrijp wel dat als je eenmaal in die filterbubbel zit, dat je ook niet meer zo goed weet wat is nu waar en wat is niet.
Ja. Dat je eigenlijk overal bewijs ziet dat het klopt wat jij denkt.
Ja, en daarbovenop gebeurt er nogal eens, vooral als mensen kwaad willen of een doel hebben, dat ze alle mensen die anders denken blokkeren. Ik word ook met regelmaat geblokkeerd als ik ergens een vraag stel. En het gevolg is natuurlijk dat je alleen maar mensen terugziet of terughoort die dat ook vinden. En die halleluja-verhalen over bijvoorbeeld supplementen gaan vertellen. Waardoor jij je daar ook toch mee gaat identificeren en denkt van ja, ik denk dat dat voor mij ook misschien wel werkt.
Mm-hmm. Ja. En nou gaat die medische desinformatie soms ook nog verder dan alleen over de supplementen of over de voorbeelden die we tot nu toe hebben genoemd. Maar het gaat soms ook over overtuigingen. Hè? Ik hoor het dan zeggen, je hebt 100% invloed op je eigen leven. Je eigen leven, je gezondheid is maakbaar. Wat vinden jullie daarvan?
Nou, het moeilijke vind ik ook dat, als je het van je buurvrouw hoort, een tip bijvoorbeeld, dan is het alleen voor jou bedoeld. En als je het dan niet op gaat volgen, dan is daar dan is dat prima. Maar als je natuurlijk iemand op de socials volgt en die voelt ook als heel betrouwbaar en je neemt dat voor waar en je komt dan bij de huisarts en je neemt dan het advies van de huisarts niet ten harte, weet je, dat is natuurlijk wel echt kwalijk. Dat je dus alleen afgaat op iemand die dan ergens van overtuigd is, dat is prima. Maar hij neemt inderdaad wel een heel grote groep mee die dus niet meer naar de huisarts luistert. Dus dat zien wij ook wel dat de huisarts echt moet praten als brugman, die dus daarvoor geleerd heeft. En iemand kan op Insta zomaar wat roepen, mm-hmm. hè, en dat voor waar verkondigen. Maar dat is echt wel heel kwalijk. Dat hij dat van de huisarts dus niet meer zomaar aanneemt.
En toch denk ik dat we daar ook een beetje hand in eigen boezem moeten steken. Hè? Want wij zijn steeds minder bereikbaar geworden voor de patiënten. Ik weet niet hoe dat het bij jou in de praktijk is.
Nou, bij ons gaat het goed, gelukkig.
Ik weet dat er wel praktijken zijn dat als je de huisarts belt, dat je over 2 weken terecht kan. We hebben gewoon minder tijd voor onze patiënten. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je je heil elders gaat zoeken. Hè? Als jij de dokter belt en je kan niet terecht die dag en je hebt echt een hele prangende vraag in jouw beleving, hè, want daar gaat het om. Ja, dan snap ik ook wel dat je ergens anders gaat kijken. Dat begrijp ik ook.
Ja, maar dan nog, je zit er maar mooi mee. Als ik dat ook zo van jou hoor, Helma, en dat zal jij in jouw spreekkamer, Joanneke, ook meemaken. Het kost je heel veel tijd en overtuigingskracht om een patiënt weer daar te krijgen waar je hem hebben wil, zou ik bijna willen zeggen.
Ja, nou, kijk, ik vind het een leuke uitdaging. Dat snap je misschien wel. Kijk, ik zit heel veel op social media, dus ik weet heel goed wat er speelt. En dat scheelt denk ik al heel veel. Ik denk dat heel veel dokters dat niet willen, geen tijd voor hebben, helemaal geen zin in hebben. Wat helemaal prima is natuurlijk. Maar doordat ik heel veel op social media zit, weet ik exact welke hype er op dit moment is. En begrijp ik ook veel vaker en misschien wel beter waarom een vraag gesteld wordt. En wat de achterliggende ideeën en gedachten daarvan zijn. En wat ik heel erg doe en wat ook ik echt ook als tip zou willen geven aan mijn collega's of ook aan de doktersassistentes, wees open en vraag nou eens nieuwsgierig naar waarom denk je dat? Waar komt dat vandaan? Wat is jouw bron? En kijk dan eens samen naar die bron. Want dat merk ik, dat dat mij heel veel oplevert. Gewoon open het gesprek ingaan, samen kijken naar de bron en dan samen kijken, hoe betrouwbaar is deze bron nu? Ja, en ik kan je dan vertellen, als dat een BN'er is die een of ander supplement verkoopt, ja, dat natuurlijk niet een hele betrouwbare bron is.
Mm-hmm, ja.
En zo lukt het mij eigenlijk wel heel vaak om met elkaar te kijken van wat is nou het beste voor mij?
Ja. Want waar komt die medische desinformatie vandaan? Is dat inderdaad wat jij zegt, die BN'er of de influencers, dus de social media? Is dat de belangrijkste bron hierin?
Ja, of dat mensen gewoon ook altijd een oplossing willen. Weet je, soms is er ook niet een oplossing en dan moet je gewoon even afwachten. Of je bent ziek en dat moet vanzelf overgaan, dat het lichaam ook gewoon heel veel zelf kan. En ja, moet je geduld hebben en dat ja, hebben mensen niet. Of ze willen er altijd iets voor hebben of iets voor doen. En soms is dat er gewoon niet, dus dat is heel moeilijk te accepteren.
Ja, en de influencers van deze wereld, die heb je natuurlijk ook, hè, die er commercieel belang bij hebben om iets te verkopen, die vallen ook onder die medische desinformatie, lijkt me.
Ja, en heel vaak is hun idee niet eens altijd heel onwaar, hè? En dat is ook wat het moeilijk is om het te onderscheiden van medische informatie met desinformatie. Dat maakt het zo lastig. Vaak klopt 80-90%. Vaak mm-hmm. is dat allemaal juiste informatie. Maar het gaat dan om die laatste 10% dat ze een afslag nemen. Dat ik denk, ho, en waar gaan we nu opeens heen en waar komt dit vandaan? En dat maakt het nog makkelijker om het nog moeilijker om het onderscheid te maken tussen wat is nou waar en wat is niet waar.
En wat voor voorbeelden heb je daarbij?
Nou, bijvoorbeeld magnesium. Magnesiumsupplement is een heel, heel goed voorbeeld om te noemen. Magnesium, je krijgt, als je een tekort hebt van magnesium, kan je spierkrampen krijgen. En we weten in Nederland dat met voeding je heel gemakkelijk magnesium binnen kan krijgen. Dus als wij heel veel mensen prikken op magnesium, dan zal maar een heel klein percentage een magnesiumtekort hebben. Toch, ze heeft de supplementenindustrie ons zo gebrainwashed. Ze hebben magnesiumsupplement van het jaar gemaakt. Nou, in elk tijdschrift van de Libelle tot aan de Linda, tot aan, nou ja, noem maar op, mannenbladen, die lees ik dan weer niet, dus dat weet ik niet hoe dat die heette. Stonden dingen over supplementen. Mens, held, denk ik. Maar wat zeiden ze dan vervolgens over dat magnesiumsupplement? Dat als je sport, dat je het moet gebruiken, want het helpt tegen spierkramp bij sporten. Maar dat klopt niet. Want als je kramp krijgt bij sporten, dan komt dat door een natriumtekort, door een zouttekort, door een vochttekort, moeheid van de spieren. En dat heeft volstrekt niks te maken met magnesium.
Nee.
Magnesium doet helemaal niks in dat proces. Maar ze hebben een belletje ergens horen rinkelen. Magnesium en spierkramp, dat is iets. Dus als je gaat sporten, dan moet je magnesium slikken, want dan krijg je wel eens kramp.
Ja.
Maar dat is helemaal niet met elkaar verbonden.
Ja, gelletjes en zo, denk ik, magnesium gel. En ja, dat hoor je inderdaad wel. Ja.
Nou ja, vraag een willekeurige vrouw tussen de 40 en de 60 welke supplementen ze slikken. Ja. Ik denk dat de helft, hallo doktersassistentes, magnesium slikken.
Ja. Wat zijn de gevolgen eigenlijk van die medische desinformatie? En dan wil ik het eigenlijk in twee dingen uitrafelen. Ik wil de gevolgen weten voor jullie in de praktijk, als huisarts, als assistent. Maar ook de gezondheid van patiënten. De gevolgen daarvan.
Nou, als we het over magnesium hebben, diarree.
Ja.
Oh, ja. dat gebeurt ook nog wel eens, hè, dat er iemand in mijn spreekkamer komt met buikpijn en dunne ontlasting. En als puntje bij paaltje komt, dat blijkt dat ze dan inderdaad magnesium slikken. Nou, mensen, daar krijg je dus dunne ontlasting van.
Ja, ja.
Nee, kijk, weet je, het zijn van hele kleine dingen tot grote dingen. Hè? Van die diarree van een magnesiumpil tot een zwangerschap, omdat je niet meer de anticonceptiepil durft te slikken. Ja. Dat is ook al iets wat ik een paar keer heb meegemaakt. Dus dat kan van heel klein tot heel groot zijn.
Ja, ja. En bijvoorbeeld voor jou als doktersassistent, heeft het gevolgen voor jouw werk?
Niet per se, maar ik denk als mensen dan bellen met bepaalde vragen en je kan dat ontkrachten of dan vind ik dat niet erg om die vragen te krijgen en om ze dan misschien bepaalde websites te laten zien of informatie te geven en ze nemen dat aan, dan is dat is juist mijn vak. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook erg dat bepaalde dingen veel geld kosten en dat het dan helemaal niet helpt. Mm-hmm. En dat voelt niet goed. Hè? Dat nemen we bij thuisartsen ook mee. Van wat kost het? Weet je, de kosten baten bijvoorbeeld. Van je kunt iets gaan doen, maar ja, helpt het dan? Dus dat vind ik ook wel belangrijk om mee te nemen.
Ja. Nou weet je als doktersassistent natuurlijk heel veel, maar je weet nooit alles.
Bestaat er ook een gevaar dat je als doktersassistent de weg soms kwijtraakt?
Ja, zeker.
Met alle informatie die je ziet van wat klopt nou wel en wat klopt nou niet?
Ja, zeker. Kijk, ik zit zelf niet veel op Insta. Dus ik zie en bewust ook niet. En bewust ook niet. Maar goed, ja, je weet natuurlijk wel dat je bepaalde websites moet in de gaten kan houden. Je hebt altijd je of NAG standaard of je, nou, de thuisarts gebruik ik heel veel. Ja, dus dat.
Ja, die thuisarts, daar gaan we zo meteen over hebben. En ook over de andere kanalen die jullie inzetten om die medische desinformatie te ontkrachten. Maar eerst...
aan de balie.
Als doktersassistent krijg je de gekste dingen aan je balie. Van serieuze uitdagingen tot hilarische bloopers. Er zijn genoeg leuke, ontroerende, gekke en ongelofelijke anekdotes te vertellen. Helma, heb jij een anekdote voor ons in te brengen?
Nou, ik moest denken aan een meneer en dat gaat een beetje over ken je patiënt. Die kwam bij mijn collega aan de balie en dat is een beetje een oudere. Hij ziet er heel nors uit, weet je, met een dialect en een zware stem. Dus hij zei, hij vertelde dat hij een afspraak had bij mijn collega, de praktijkondersteuner. En hij had nog een appeltje met haar te schillen. Nou, dus mijn collega die schrok er een beetje van, want hij klonk een beetje boos. En dus die ging naar mijn collega toe van, nou, die patiënt heeft een afspraak met jou, maar nou, hij had een appeltje met jou te schillen, dus ik weet niet, hij leek erg boos. En toen moest hij erg lachen, want hij had een hele zak met appels mee. Dus hij verrast ons heel vaak met fruit. En we hebben zoveel appels gekregen van hem dat we in de praktijk een appeltaart hadden gebakken. Dus nou, dat was natuurlijk, dat vond ik heel leuk. Van ken je patiënt, is een ontzettend lieve man. En dus dat.
Mooi, hè. Joanneke, jij neemt de lezer in jouw boek De Vragendokter mee in de praktijk van de huisarts. Onder andere over ons onderwerp van vandaag, hè, medische desinformatie. Maar je beschrijft er ook de nodige anekdotes in. Ik weet niet of je er eentje zou kunnen en willen uitlichten.
Ja, dat is meer in het kader van ken je lijf. En daar heb ik ook kort iets over geschreven in mijn boek. Is dat ik op zondagavond op de huisartsenpost als regiearts in discussie kwam met een moeder van een 15, 16-jarige dame. Want die moeder die belde ons op en die was heel erg geschrokken, want haar dochter had haar verteld dat haar schaamlippen ongelijk waren. En die mevrouw die was echt gewoon niet tot reden te brengen. Die
maar je
moest...
had spoeddienst,
ja,
toch?
Op de huisartsenpost, ja, zondagavond. En die moest en die zou een dokter zien. Want dit was niet goed, een heel verhaal. Dus ik heb echt heel erg geprobeerd hem uit te leggen. Dat is normaal, dat heeft iedereen, dat heb ik ook, heb ik zelfs denk ik nog wel gezegd. Want zo ben ik wel, dat ik dat dan ook zeg. Uiteindelijk het gesprek afgerond, hè, want de triagist kwam er niet uit. Dus die had aan mij gevraagd, wil je het overnemen? Het gesprek afgerond, worden we, pak een beetje, kwartier later gebeld door de spoedeisende hulp. Stonden ze daar voor de deur.
Oh, echt?
Die mevrouw die moest en zou een dokter zien. Ja, weet je, en dan in het kader van ken je lichaam, dan denk ik, oh, we hebben nog zoveel winst te behalen bij hoe het lichaam in elkaar zit, wat normaal is, wat niet normaal is. En ik denk dat daar echt nog een hele mooie taak ligt voor thuisarts onder andere inderdaad. Hè? Om daar meer over te vertellen, om meer kennis te brengen.
Ja, zeker. Het is hard nodig. Dat blijkt maar weer. Ja, ik nu haal even het boek aan van Joanneke.
Zeker.
Heb jij het
heel
gelezen?
Goed boek. Ja, ik heb het gelezen. Ja, echt een aanrader voor iedereen, denk ik. Ja.
Hadden jullie er verplicht? Of,
Nee. Mijn collega had hem liggen, dus ik heb hem gelezen.
We hebben erop uitgezocht.
Ja, ja, precies.
Ja. Maar je sowieso ook wel bewondering voor het vak huisarts. Om altijd maar die keuze te moeten maken. Weet je, daar hadden we het volgens mij net ook over. Je hebt richtlijnen, maar niet alles is te vangen in richtlijnen. En heb je het pluis niet pluis gevoel, maar ja, ga er maar aan staan dat het soms gewoon, of vaak misschien niet helemaal duidelijk is. En maak dan maar een keuze, hè, wat je gaat doen. Ja,
dus, ja, dat is ook wel een van de redenen dat ik ook het Instagram kanaal ook ben begonnen. Om ook die kant van de zorgverleners te laten zien. Want mensen hebben natuurlijk best wel een mening over ons. Hè, dat zullen jullie allemaal herkennen als je op een verjaardag zit en je zegt, ik werk als doktersassistent. En dan krijg je alle shit over je heen van, ik moest wel een half uur wachten in de wachtkamer.
De telefoonbitch, hè.
Dan. Ja, precies, ja, de telefoonbitch. Ja. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Terwijl wij ook mensen zijn en ook heel erg ons best doen. En er meestal nog wel een verhaal achter zit. En dat probeer ik ook zowel met het boek als met het Instagram kanaal ook te laten zien. Van jongens, heb een beetje respect voor elkaar.
Ja, ja. En je hebt ook een boek meegenomen, toch?
Ja, klopt.
Vertel er eens wat over.
Het verpleeg thuis. Teun Toebe, die heeft een boek geschreven. Die is HBO-verpleegkundige en die werkt in een verpleeghuis.
En die moest daar ontzettend aan wennen. En toen is hij later wetenschap gaan studeren. En toen dacht hij van, ik wil daar meer ook van weten. De kant van de bewoners. Dus die gaat dus een jaar in het verpleeghuis wonen. En als een bewoner, dus niet als een zorgverlener. Maar hij heeft, ja, ik vind dat hij een ontzettend mooie kijk heeft op de zorg. Dus ja, hij werkt niet met dementerenden, maar met mensen met een dementie. En ja, als je dan bedenkt dat 1 op de 5 mensen te maken krijgt met dementie, denk ik dat daar ja, dat het een mooi boek is en dat we daar aandacht aan moeten blijven geven.
Ja, ja. Mooi. Mooie tip. Nou, ik wou er niet helemaal een boekenrubriek van maken, ja. Maar we nemen de boeken op in de show notes. Dus als je denkt, ik wil dat boek van Teun Toebers of van Jo-Janneke wil ik lezen, of allebei, dat kan ook, dan kun je ze vinden in de show notes. Maar laten we teruggaan naar die medische desinformatie. En laat ik vooral zeggen dat ik heel blij ben dat er gelukkig ook heel veel goede informatie te vinden is online. Waaronder thuisarts.nl. En dan kijk ik naar jou, Helma. Jij hebt daaraan meegeschreven.
Ja, en nog steeds. Dus ik ben benaderd via de NVDA of ik daar ook wilde aansluiten. Dus online bijeenkomst hebben we dan. En dan zijn er onderwerpen die of er nog niet in staan of die een update nodig hebben. En om te kijken of het nog steeds actueel is of het nog steeds klopt. Of er iets is veranderd en of het toepasbaar is of het duidelijk is. Ja, dus met 3, 4 huisartsen, een wetenschapper. En 2 assistentes en iemand van de patiëntenfederatie. En dan gaan we samen kijken, wat komen we tegen? Wat voor, dus het gaat dan over een ziekte of een onderwerp. En wat kan je er tegen doen? En is het bewezen? Zijn er kosten aan verbonden? Dus dat nemen ze allemaal mee.
Ja. Ja. En dan ben je ook echt research aan het doen?
Nee, dat niet. Nee, dus daar was ik een beetje bang voor. Ik denk, moet ik dan alles gaan uitpluizen, uitzoeken? Mm-hmm. Maar daar is de wetenschapper voor. Dus die gaat alles uitpluizen, onderzoeken. Ja, overal ter wereld ook wel opzoeken of er onderzoek naar is gedaan en gedegen onderzoek, wat ook vaak onderzoek naar gedaan, maar dan bleek dat niet op de goede manier te zijn uitgevoerd en dan kan je dat niet meenemen.
Oh ja.
Dus maar meer vanuit mijn beroep, zeg maar.
Ja.
Ja.
Er wordt heel veel geraadpleegd, hè, thuisarts.nl.
Ja, gelukkig wel. Ja. En ik geef het ook vaak mee of ik stuur een link. Ja.
Ja. Ja, beter dat mensen daarop gaan kijken dan dat ze zomaar in het wilde weg gaan zoeken.
Ja, ik vind het ook niet erg hoor, als ze mij bellen en dan kan je dat sturen bijvoorbeeld. En dan weten ze misschien volgende keer wel te raadplegen meteen.
Maar ook voor jezelf lijkt me heel leerzaam om hier aan mee te schrijven.
Ja, ik vind het ook heel leuk. Ja, ook dat de doksassistenten gezien wordt ook als een onderdeel daarvan.
Ja, ja, mooi. Ja, we hadden het al even over jouw kanaal De Vragendokter op Instagram. Alleen op Instagram of ook op andere social media platforms?
Nee, ja, alleen op Instagram. Ik geloof dat die automatisch wel kopieert naar Facebook. Maar ik heb nog nooit ingelogd op Facebook.
Dus... Oké. Maar daar zal het ongetwijfeld dan ook op staan, denk ik. Wanneer ben je daarmee begonnen?
Toevallig kreeg ik die vraag gisteren, dus dat weet ik. In april 2022.
Oh, dat is heel specifiek inderdaad.
22 april om precies te zijn.
En waar sta je nu met het kanaal? Wordt het veel gezien?
Ik heb nu bijna 60.000 volgers, inderdaad.
Ja. En hoe gaat dat dan? Krijg je dan naar aanleiding van wat je post ook vragen van mensen? Of hoe gaat dat?
Ja, heel veel vragen. Dus er zijn een aantal dingen, manieren waarop ik informatie deel. Een van de dingen is door een post te maken. En daar probeer ik altijd een stelling te doen en daarachter wel verdiepende informatie om het uit te leggen, zodat je ook weet waar komt dat vandaan en wat zijn de argumenten en wat zegt de wetenschap. En verder deel ik in mijn stories, zo heet dat op Instagram, van die kleine verhaaltjes, deel ik ook veel dingen.
Ja.
En dat is meer vaak hapsnap of dingen, polls die ik zelf wil weten. Maar ook wel, je mag me een vraag stellen, dus mensen kunnen gewoon een willekeurige vraag intypen en dan ga ik die daar beantwoorden. En het klopt inderdaad dat ook veel mensen mij privéberichten sturen met vragen of wil je daar eens wat over vertellen.
Ja. Ja. En is dat ook de manier waarop je aan je onderwerp komt? Dan geloof ik best dat je heel veel onderwerpen zo al hebt, hè, vanuit je werk. Maar neem je dan mee wat je in de praktijk, in jouw praktijk in de spreekkamer aan vragen krijgt? Of
ja, het is een beetje een combinatie van wat zie ik in de spreekkamer, maar ook wat is er in het nieuws, wat is er in de media. Ja. Bijvoorbeeld toen op een gegeven moment Johnny Boer is overleden aan een longembolie, heb ik ook aandacht besteed aan de longembolie. En dan zie je ook dat daar heel veel vragen over komen, want dan wordt het concreet voor mensen.
Ja.
Maar ook, wat mensen stellen me heel vaak de vraag, wil je eens wat vertellen over? En dan ik heb een heel lijstje. Ik heb een heel lang lijstje overigens. Met allemaal dingen waar ik nog een keer wat over moet vertellen of wat over moet zeggen. Maar dat vind ik wel fijn als mensen mij zeggen van joh, kan je daar niet eens wat over vertellen? Want dat helpt mij ook wel weer om inspiratie te krijgen om iets te bedenken.
Ja, precies. Ja. Als mensen dat willen weten, dan kan je leveren, toch? Zo werkt dat. En post je elke dag of hoe doe je dat?
Nou, in de stories denk ik wel altijd elke dag. De normale post, nee, zeker niet. Kijk, er zit totaal geen idee of planning of iets achter dat kanaal. Dat is even goed om te benadrukken. Mensen denken dat ik daar 6 mensen voor heb die dat allemaal van mij regelen. Nou, ik doe het allemaal zelf.
Oh, alles zelf.
En ik doe het ook allemaal tussendoor. Dus en op het moment dat het mij uitkomt, en het kan zo zijn dat ik over 10 minuten wat post en dat ik dat nu nog niet heb bedacht. Dus ik ben vrij impulsief. En ik denk dat ook is hoe mijn Instagram kanaal werkt. Ja. En soms doe ik een paar dagen niks, want dan heb ik er gewoon simpelweg geen tijd voor.
Ja.
En soms 2 keer op een dag, want dan heb ik net even een dag dat ik ruimte heb en in mijn hoofd inspiratie heb. Dus dat is eigenlijk geen pijl op te trekken.
Nee, oké. Ja. Dus je hebt geen uitgewerkte Instagram-strategie.
Geen enkel plan, nee.
En dat hoeft dus ook helemaal niet, zie je wel, om mensen te bereiken.
Ja.
Zijn er ook dingen die je uit de weg gaat? Dingen die je niet behandelt, waar je niets over wil posten?
Nee, volgens mij niet. Vaccinaties heb ik het ook over. Ook wel collega's die dingen zeggen waar ik het niet mee eens ben. Nee, volgens mij niet.
Nee. Verwijzen jullie wel eens naar elkaar? Althans, nu doe ik net alsof thuisarts.nl helemaal van jou is, Helma. Dat is natuurlijk ook niet waar. Maar verwijs jij naar thuisarts.nl?
Ja, ik noem thuisartsen, moet ik naar de dokter, heel vaak als betrouwbare bronnen.
Ja.
In de podcast, maar ook op het Instagram kanaal inderdaad. Ja.
En verwijs jij wel eens naar?
Niet per se. Misschien zouden we het moeten doen. Nee, ik weet niet precies hoe ik dat zou moeten doen. Maar wel, ik vind ook heel goed dat het kort en bondig is. Dus die hapsnap dingen die je vertelt, bijvoorbeeld kind en koorts. Dan staat er heel kort en bondig. En dat wil jij ook eigenlijk graag weten. Van waar moet ik op letten? Ja, dus dat vind ik heel goed.
Zijn er nog andere dingen die we kunnen doen tegen al die onzin die wordt verspreid? Wat is jullie visie daarop?
Nou, ik wil wel even inhaken op jou, Helma, op kind en koorts. Ik ben bijna klaar met een e-learning voor ouders over help mijn kind is ziek. En daar gaan we heel erg in op wat is koorts, wat kan je doen, wat is een koortsstuip, maar ook diarree, braken en dat soort dingen. En ik heb gisteren te horen gekregen, dus ik hoop dat in januari nog steeds zo is, dat de zorgverzekeraar de e-learning gaat financieren.
Oh, mooi.
Dus dat ik hem, ik ga hem niet gratis aanbieden, want mijn ervaring is dat als je iets gratis aanbiedt, dat mensen het niet gaan doen. Dus voor een heel klein bedrag, voor een paar euro, dat die beschikbaar komt voor ouders. En ik denk dat even al in het kader van wat kan je nog meer doen, gewoon het delen van duidelijke, betrouwbare informatie, ik denk dat we daar echt nog heel veel winst kunnen halen.
Nou, supergoed. We zijn een jonge praktijk, dus wij kunnen daar misschien een beetje aandacht aan geven. Ja, ja,
fijn. Kijk, heel goed. Mooi. Zo ontstaat er alweer het een en ander hier. Hè? Kun je patiënten ook helpen om desinformatie te herkennen? Want jij zei net al heel mooi, hè? Vaak is het zo dat die berichten, 90% van de berichtgeving klopt dan eigenlijk wel. Alleen die laatste 10% niet. Ja, dat is dan voor een professional denk ik al lastig om het kaf van het koren te scheiden. Laat staan dat voor patiënten zo is. Hoe kun je daar je patiënt in helpen?
Nou ja, er zijn een aantal rode vlaggen als het gaat om social media. Ten eerste, als iemand iets verkoopt of een kortingscode heeft, dan is dat meestal met als doel om geld te verdienen. Dus dan moet je al een beetje wantrouwend zijn. Het tweede, als er een bron ontbreekt, dus dat er eigenlijk helemaal nergens, er wordt iets gesteld, maar er wordt niet uitgelegd op basis waarvan. Dat zou een rode vlag moeten zijn. Nou, meestal als BN'ers iets aanprijzen, dan moet je toch even denken, oké, doen ze dit nu omdat daar een wetenschappelijke basis voor is? Of is dat omdat het voor hun persoonlijk toevallig werkt? En misschien omdat ze daar dan baat bij hebben, omdat ze dat meedijnen op de verkoop van een product.
Mm-hmm.
En als laatste, kijk goed naar wie de informatie verspreidt. En is dat ook werkelijk iemand die daar verstand van zou moeten hebben?
Ja.
En als je die dingen checkt, dan kom je in ieder geval een klein stapje verder.
Ja, daarmee komen we alweer aan het eind van deze aflevering. Maar voordat ik de aflevering helemaal afsluit, wil ik met jou, Joanneke, nog heel even vooruitblikken naar het Kennisfestival. 7 maart 2026. Jij bent dan als spreker aanwezig. Je verzorgt 2 sessies, hè, op die dag.
Ja, klopt.
Ja, wat ga je precies doen?
Nou, volgens mij ook iets vertellen over medische desinformatie. Dus we gaan wat voortborduren op dit onderwerp, maar vooral ook kijken, herkennen jullie het? Dus we gaan heel veel filmpjes kijken en dan ben ik heel benieuwd, kan jij nou het verschil maken tussen desinformatie en medische informatie.
Oh, goed, ja.
En mijn tweede workshop gaat over triage en wat en hoe precies. Ik ben een hele last minute voorbereider, dus dat weet ik waarschijnlijk een paar dagen van tevoren.
Nou, dan vragen we het 6 maart nog eens. 7 maart, dan ben jij er in ieder geval. Dus als je nog meer wil weten over dit onderwerp of over andere onderwerpen, als je vakgenoten wil ontmoeten, een leuke, inspirerende en informatieve dag wil hebben, dan is die 7e maart dus echt een aanrader. En als je nog geen tickets hebt, kijk even in de show notes. Daar vind je de link met meer informatie en daar kun je je ook aanmelden.
Met een kortingscode?
Dat durf ik niet te beloven, maar het moet wel betrouwbaar blijven. Dus misschien dat die er niet bij zit. Het zou zomaar kunnen. Dankjewel Jo-Janneke en Helma dat jullie te gast wilden zijn vandaag in deze aflevering.
Graag gedaan.
Ja, ik ben natuurlijk ook benieuwd naar jouw situatie en naar jouw mening. Moeten zorgprofessionals opstaan om medische desinformatie te bestrijden? Herken jij veel uit wat we vandaag in deze aflevering hebben besproken? Zijn een aantal van jouw patiënten misschien ook overtuigd van foute informatie door bijvoorbeeld influencers? Laat een reactie achter via jouw favoriete podcast app. En vergeet ook niet om daar deze podcastserie te beoordelen. Ja, en dit is dan de laatste aflevering van seizoen 3. Dus dank voor het luisteren vandaag, maar ook naar al die eerdere afleveringen die we tot nu toe hebben gemaakt. Dank ook voor alle reacties en vragen. Blijf die vooral ook sturen, want wie weet gebruiken we jouw input voor een volgend seizoen. Nogmaals dank voor het luisteren en wie weet tot een volgende. Dag!
Dit was een podcast van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. Wil je lid worden of meer weten over ons? Kijk dan op nvda.nl.
Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door Klemtoon Media. Jouw partner in podcasten.